Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen is uit Gods heilig en onfeilbaar woord en wel naar het evangelie van Johannes, daarvan hoofdstuk 20, vers 19 tot en met 31. Dus Johannes 20, vers 19 tot en met 31. Als het dan avond was, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt den Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. En Thomas, een van de 12 gezegde Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Gemeente, de tekst voor deze morgen, dat is van vers 19 tot 23. 19, als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvangt den Heilige Geest. Zo gij iemand zonden vergeeft, dien worden ze vergeven. Zo gij iemand zonden houdt, dien zijn ze gehouden. Met de hulp des Heren willen wij spreken over Jezus bereidt de discipelen voor de bediening. En dan in de eerste plaats te letten op de discipelen in vrees. Ten tweede, de discipelen ontvangen vrede. En ten derde, Jezus zendt zijn discipelen. Dus Jezus bereidde de discipelen voor de bediening. De discipelen in vrees. De discipelen ontvangen vrede. En Jezus zendt zijn discipelen. Gemeente, komt. Laten wij eens zien in het woord hoe de Heere Jezus zijn discipelen voorbereidt. Misschien denkt u, oh, maar dan is deze preek niet voor mij. Want de dominee spreekt over de voorbereiding van de discipelen en niet voor ons. Nee. Wacht, want we vinden lessen voor iedereen, ook in dit gedeelte. Want zouden we niet allemaal getuigen moeten zijn waar we leven of werken? In Gods voorzienigheid kwamen de discipelen onder de prediking van een geroepen knecht des Heren, Johannes de Doper, de voorloper van de Heere Jezus. Hij mocht ook de voorloper zijn voor de discipelen, om hen tot Jezus te leiden, bijvoorbeeld onder de prediking: zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus riep hem om hem te volgen met de volgende roeping en belofte: volg mij na en ik zal u vissers der mensen maken. Ondanks dat zij werk hadden, ondanks dat zij geld konden verdienen, volgden ze hem gelijk, onmiddellijk en onvoorwaardelijk. De discipelen mochten hem daarin volgen. En ze waren gedurende 3 jaar in training onder onderwijs van Jezus. Jezus zeide tot hen: gij zult mijn getuige zijn van wat gij gezien en wat gij gehoord hebt. Van wat ik gesproken en gedaan heb, maar ook van wat zij zelf onder die bediening hebben mogen ervaren. Laat me een paar vragen stellen. Heeft God u geroepen tot geloof in hem? Heeft de Heere u onderwezen in de praktijk der godzaligheid? Bent u voorbereid om getuige te zijn? Hoe konden deze discipelen getuigen zijn? De Heere beloofde het hun: de trooster zal komen en u in al de waarheid leiden. De trooster, de Heilige Geest, zal het ontvangen van Jezus en zal het u geven. In Matthäus 10 riep Jezus de discipelen en zond hen uit om te preken en te genezen. De preek was dat het koninkrijk der hemelen nabij was gekomen, Jezus Christus. En Jezus gaf hen ook de macht om duivelen uit te werpen, om mensen te genezen. Hij heeft hen onderwezen, heeft hen het werk laten zien dat hij deed, de wonderen. En hij zond hen ook uit als een soort stage, om opdat zij zouden ervaren de macht van God, die zij daar een ogenblik mochten gebruiken. Het is niet alleen dat Jezus hen heeft voorbereid voor het lijden, ook dat wachten voor hem. Want hij heeft ze bekendgemaakt, hij heeft ze gezegd dat hij gearresteerd zou worden, bespot en beschuldigd, om tenslotte te worden veroordeeld tot de doodstraf door de kruisiging. Maar Jezus verzegde hen ook dat hij ten derde dagen zou opstaan uit de dood. Echter, de discipelen hadden nog zo weinig licht en begrepen er nog zo weinig van. Waarvoor Jezus naar deze door de zonde vervloekte aarde kwam. En dan letten we in de eerste plaats op de discipelen in een gevangenis van vrees. In het verleden hebben de discipelen gezien en ervaren dat alle dingen gebeurden zoals Jezus het hen voorzegd had. Alleen, zij begrepen het niet. Het is wellicht beter om te zeggen dat zij niet geloofden. Bijvoorbeeld, Jezus vertelt hen al in Johannes 16, vers 33. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. We gaan zien hoe dat deze woorden in dit tekstgedeelte vervuld zijn geworden. De discipelen waren samen in vrees. Het was op de eerste dag van de week. Het was nog maar 3 dagen geleden dat Jezus was gekruisigd en begraven in de spelonk van Jozef van Arimathea. Ze hadden hun meester gekruisigd. Ze hadden hem verloren, van wie zij zo'n grote verwachting hadden. Ze hadden verwacht en geloofd dat Jezus de Messias was en dat hij gekomen was om de Romeinen te verjagen en een aards koninkrijk te bouwen op aarde. En nu was alles over. Want Jezus stierf aan het kruis, waar hij gekruisigd was door de Romeinen, in plaats dat Jezus de Romeinen verjaagd had. Is het ook met ons vaak niet hetzelfde? Wij verwachten dat nadat God in ons leven kwam, alle dingen beter zouden gaan. En preken ook niet veel voorgangers vandaag dat indien u gelooft in Jezus, dat u zult worden gezegend. Volgens hen zullen alle dingen dan op een voorspoedige wijze verlopen. We noemen dat voorspoedevangelie, prosperity gospel. Het is zo anders, want wanneer de Heer Jezus in uw leven komt, wanneer u wederom geboren wordt door de Heilige Geest, en u ontvangt ogen om te zien, dan begint u te zien dat u moedwillig in de zonde gevallen bent, dat u alles deed om van God vandaan te lopen. De apostel Paulus drukt het zo uit: van dat moment wordt de wet weer levend. De wet klaagt u aan. U wordt een vreemdeling hier op aarde. U kunt niet zeggen dat u bekeerd bent. U kunt ook niet meer leven in de wereld zoals u voorheen deed. De Heere leidt u in een weg waarin u sterft aan uzelf. En waar de Heere zich op zijn tijd zal openbaren aan uw ziel. En u opricht uit de dood. Wat een wonder als de Heere u ogen geeft om meer en meer te zien wie dat Christus voor u geworden is. U gaat meer en meer sterven aan uzelf. En u zult meer en meer opwassen in de kennis van Christus. De discipelen hadden een plaats van eer verwacht. En nu zaten zij in een kamer waar ze elk moment ontdekt en gearresteerd konden worden. Ze hadden de deuren gesloten. Gemeente, het kan zijn dat u eens zoveel geloof mocht beoefenen, dat niemand u kwaad kon doen. Dat u meer liefde tot God had dan tot uzelf. Toen Petrus bijvoorbeeld op Jezus zag, toen kon hij over de golven stappen. Maar toen hij zag op de golven, toen hij zag op de omstandigheden, zonk hij het water in. En moest hij roepen, help mij. Ze konden maar niet begrijpen wat er aan de hand was. U kunt u zelf wel indenken hoe zij dat alles samen verhaald hebben. Hoe zij konden luisteren naar zijn preken, naar het onderwijs van hem. Hoe zij hebben gevoeld dat hij sprak als machthebbende, met autoriteit. Hoe hebben zij de wonderen niet gezien die Jezus gedaan had? U hoort bijvoorbeeld Petrus al zeggen, Johannes, weet je het nog hoe Jezus de jongeling van Nain van dood levend maakte? En nu? Jezus stierf aan het kruis en was begraven in de spelonk van Jozef van Arimathea. Al hun hoop was vergaan voor hun ervaring. Ook de discipelen moesten leren dat zij moesten leven door het geloof en niet door aanschouwen. De discipelen hadden nog een ander probleem. Ze lieten hem, terwijl Jezus in zulke grote nood was, verlieten ze hem. Ze lieten hem alleen. Hun geweten beschuldigde hen. U die beleden hebt dat Jezus was de Christus. U verliet hem. U verloochende hem. U bent een verrader. En de Satan moet in hen gesproken hebben. Wat is dat voor een geloof? Dat is geen echt geloof. Stop er maar mee. Want zulke verloochenaars gaan niet naar de hemel. Stop maar met het lezen van de Bijbel. Geniet maar van dit leven zolang dat u kunt. Want spoedig zal het einde daar zijn. Dat is wat de duivel zegt. Gemeente, vergeet niet dat de duivel een leugenaar is van de beginnen. Het kan zijn soms dat u ziek werd. En hoe gaat het dan vaak? U probeert u eerst uw eigen middeltjes. En dan gaat u naar uw vrienden of familie. En als het dan nog niet helpt naar de dokter. En dan, als laatste buigt u uw knieën en gaat u naar de Heere. Is het vaak ook geestelijk niet zo, dat eerst al onze wegen geblokkeerd moeten worden, voordat er ruimte komt voor de Heere zelf? Zolang we nog zelf aan het werk zijn, is er geen plaats voor hem. In de kerk zien we dat ook, want menigmaal verwachten mensen het van hun dominee, denkende dat de dominee hen kan bekeren. Maar ook de dominee zelf heeft die waarachtige bekering nodig, die hij niet kan maken. Ook hij heeft nodig dat hij gewassen is door het bloed des lams, door het bloed van Jezus Christus alleen. God werkt op zo'n manier dat hij alleen alle eer zal ontvangen. Hij zal zijn eer niet aan zondige mensen geven, ook niet aan dominees. In de tweede plaats, de discipelen ontvangen vrede. Op de eerste dag van de week openbaarde Jezus zichzelf aan Maria Magdalena en twee Emmausgangers. De discipelen waren nog in de gesloten kamer bijeen, vol met vrees. U ziet ze daar zitten met een aanklagend geweten. Ja, maar is Jezus hen dan vergeten? Wij zijn zo menigmaal ontrouw. Maar weet u wat altijd weer opnieuw waar is? De Heere blijft getrouw. En dat is wat we hier ook zien, want plotseling is Jezus daar en zegt tot hen, vrede zij u lieden. Hoe is dat mogelijk. De deur was gesloten. Ja, dat is wat wij zouden zeggen. Maar de Heere is almachtig. Hij hoeft slechts te spreken en het is er, te gebieden en het staat er, zegt de psalmdichter. De Heere is almachtig. Gelooft u dat? Of is de Heere maar zo machtig dat u het kunt beredeneren, dat u het na kunt rekenen? Dat gebeurt ook vaak in het gebed. We vragen maar zoveel als we denken dat de Heere zou kunnen doen. Nee, dat is fout, want de Heere is almachtig. De Heere is oneindig veel groter dan wij kunnen denken en dat wij kunnen vermoeden. Hij is een wonderdoend God, want anders zou er niemand meer bekeerd kunnen worden. De Heer is niet alleen almachtig, maar hij is ook alwetend. Let u eens op de omstandigheden hier met de discipelen. Jezus kwam precies op tijd. Niet te laat, maar ook niet te vroeg. Jezus vergeet zijn discipelen niet. Hij vergeet zijn werk niet in en voor hen. De discipelen hebben in feite afscheid van Jezus genomen als we letten op hun rouw. Maar Jezus heeft geen afscheid genomen van hen. Is dat niet een les voor hen later, als zij in moeilijke omstandigheden zullen komen? Is dat ook niet een les voor u die de Heere vreest? Vrede zij u lieden. Eerst letten we op het lichaam. Zij, deze discipelen, waren vol vrees. Jezus zei het in andere woorden. Zij in andere woorden, wees niet bang, want niemand kan u enige schade of letsel toebrengen zonder mijn toestemming. Dat is wat het lichaam betreft. Maar nu, als we letten op de ziel, vrede zij u lieden. Uw zonden zijn u vergeven, discipelen. De relatie is weer hersteld. U hebt uzelf beschuldigd. In uw gedachten was de relatie verbroken, want u dacht dat ik dood was. Ik leef en ik vergeef u al uw zonden. U bent van mij en ik van u. Wat er ook zal gebeuren in uw leven, u bent van mij. Aan het einde van uw leven zult u voor altijd met mij zijn. Vrede zij u lieden. Niet alleen vrede met de Heere, maar ook met uw buurman. U zult alles doen om de vrede te bewaren, maar niet ten koste van de waarheid. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden, zegt een van de zaligsprekingen. Het is soms zo verschillend, want er is ook een andere zaligspreking die zegt, zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Dat is ook deel van Gods volk. Dan wordt wel eens gevraagd, hebt u al littekenen? Dan is dat dit, als u gelasterd wordt, bespot of vervolgd op de een of andere manier. Kom, laten wij eerst zingen, Psalm 72, vers 10, voordat we verder gaan met het derde punt, Jezus zendt zijn discipelen. 72, het tiende vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. 72, daarvan het tiende vers. Jezus zendt zijn discipelen. Eerst zei Jezus alleen, vrede zij u lieden. En hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Dan zegt Jezus het nog eens, want hoort, vrede zij u lieden, gelijk mij de Vader gezonden heeft, zende ik ook u lieden. Waarom zegt de Heere twee keer, vrede zij u lieden? En laat ik een eenvoudig voorbeeld noemen. Als u, vader of moeder, uw zoon van 12 een fiets belooft, dat dan en dan zul je een fiets krijgen. Dan kan het wel eens gebeuren dat die zoon terugkomt en zegt, vader, is het echt zo? Krijg ik die fiets? Als ik bijvoorbeeld slaag, of wat het ook is, dat u wel één of twee keer dat nog moet herhalen, om dat geloof in die jongen te versterken. Zo is het ook hier. De Heere zegt het twee keer, opdat het geloof versterkt wordt, opdat ze het echt mogen weten. Al mijn zonden zijn vergeven. Dan letten we op het volgende van het handelen van Jezus. Dus eerst worden de zonden vergeven van discipelen, voordat de opdracht weer ontvangen wordt om uit te gaan. Je zou kunnen zeggen dat zij hun ambt verspeeld hadden, op de wijze zoals zij gehandeld hadden, verzondigd hadden door hun verloochening van Jezus. En die zonde moet eerst bekendgemaakt worden, beleden worden, voordat die vergeven kan worden. En pas dan wordt de roeping herbevestigd, doordat de discipelen opnieuw horen dat Jezus hen zendt om vissers der mensen te worden. Dat hadden ze ook aan het begin gehoord, toen zij geroepen werden. Hier ziet u de volgorde. Roeping, bekwaammaking en dan de zending. Romeinen 10, vers 15 zegt het tot ons. En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Wat heeft een voorganger nog meer nodig voor de uitbreiding van zijn koninkrijk? En dat is wat hier gebeurt in vers 22. Want als hij dit gezegd heeft, blies hij op hen en zeide tot hen, ontvangt de Heilige Geest. De Heilige Geest was nodig, opdat zij zouden zien wie Christus is en wilde zijn. Ook voor hen zelf, dat ze mogen weten wat het nu betekent, dat hun zonden vergeven zijn, dat het bloed des lams gevloeid heeft, opdat ook zij gereinigd zouden worden. Maar dat is niet het enige. Maar ook hebben zij die Heilige Geest ontvangen, opdat ze zouden weten wat zij zouden moeten verkondigen, de leiding van de Heilige Geest. Wat en wanneer en waar. Op het moment dat iemand wederom geboren wordt, dan komt de Heilige Geest in hen. En hier zegt de Heere, ontvang de Heilige Geest. Deze discipelen hebben niet alleen de roeping tot genade nodig, de wedergeboorte die zij al ontvangen hadden, maar ook de gave om nu dat grote werk te kunnen uitvoeren. Als ze naar al die plaatsen heen gaan. Het zijn middelen in Gods hand die de Heere de boodschap geeft om door te geven aan de ziel. Want dan kan het zijn dat iemand ongedacht en onverwacht gaat zeggen, hoe kan dat toch? Hoe kan toch die dominee weten wat ik allemaal beleefd heb in de achterliggende week? Want waarom gaat het in de prediking vanuit vers 23 kunnen we zeggen, dat de prediking twee uitwerkingen heeft. Het is of tot oordeel, of tot voordeel. Of onze zonden zullen vergeven zijn, of onze zonden zullen ons gehouden worden. Het betekent dan dat het pact der zonde op ons blijft liggen. Dat we de pact der zonde zelf zullen dragen, maar ook de gevolgen daarop. Want dan komt er ook een moment dat we zelf de straf zullen ontvangen op onze zonde, als zij niet vergeven zijn. Als Jezus voor uw zonde betaald heeft, dan zijn al uw zonden geworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. De apostel Paulus heeft zijn prediking samengevat in Handelingen 20 vers 21. Betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Bekering tot God, dat is de eis. En geloof in onze Heer Jezus Christus. En misschien denkt u wel, maar wist Paulus niet dan, dat niemand dat in eigen kracht kan? O ja, dat wist Paulus. Maar u ziet daar ook iets verder, dat hij nu al degenen tot wie hij preekte, mocht bevelen aan de Heer Jezus Christus alleen. Dan is het gebed zo nodig, ook binnen de gemeente. Dat die Heilige Geest gaat werken. Dat de prediking van die wet, als uw zonde genoemd worden, dat het zonde worden. Dat u gaat voelen tegen God en tegen zijn heilige wet gezondigd te hebben. Maar ook als de Heilige Geest gaat werken en u geloof schenkt in Jezus Christus. Dat u mag weten dat nu al die zonden weg zijn uit genade. Dus als die prediking gebeurt in zijn naam, als de Heer iemand opdracht geeft om die prediking te doen, dan zullen die twee gevolgen daar zijn. Bekering en geloof. Dat is niet een mensenwerk, het is Gods werk. God gaat die bekering werken en hij gaat dat geloof schenken. Want u komt aan de weet dat u tegen God gezondigd hebt, dat er maar één weg van behoud is en dat is alleen in en door het geloof in Jezus Christus, die als die ene plaatsvervanger zich gegeven heeft aan het kruis voor zulke verloren mens in zichzelf. Die het niet meer waard is, die het niet meer verdiend heeft, maar die niet meer zonder en buiten hem kan leven. Hoe dan te prediken? Wat is dan nodig? Jezus zegt in Johannes 15 vers 4, blijft in mij en ik in u. Gelijk de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Dan gaat het erom dat wij vruchten mogen dragen. En dat gaat alleen als wij in Christus mogen blijven. Want wij moeten maar iedere keer opnieuw leren, of je dan dominee bent of lid, dat we zonder hem niets zijn en niets kunnen. Dan mogen we vruchten verwachten op de prediking, want dan is het en wordt het telkens zijn werk. Dan is het gebed, o Heere, verheerlijk uzelf, ook in deze gemeente. Want dat zou toch zijn, tot roem en eer van zijn grote naam. Voorganger, ouderling, diaken, in dit alles blijkt toch zo duidelijk dat we vrede met God nodig hebben. Dat onze relatie hersteld is. We kunnen niet zonder die herstelling, net als die discipelen, die hadden eerst tot genade, maar toen zij weer in zonde gevallen waren, herstelling nodig. Als we naar het begin gaan, dan kunnen we zeggen, in Adam was de relatie restoord, of verstoord. Of beter gezegd, verbroken door de val. En wat is dan nodig? Dat is herstelling. Dan is het nodig om van dood levend gemaakt te worden door de wedergeboorte. Maar ook dat die Heilige Geest dat geloof gaat werken, ontdekking gaat geven van zonde en schuld. Maar ook dat geloof in Jezus Christus. Wanneer de Heere u roept, de Heere zorgt voor alles, van het begin tot het einde. Hij trekt uit de duisternis tot het leven. Hij riep hen, hij onderwees hen in wie hij was voor hen en wilde zijn. Hij onderwees hen, ook door hen te doen ervaren dat zij niet zijn in zichzelf. Telkens komt dat terug. Als ze gaan vissen, vangen ze niets. Waarom? Om te leren dat ze niet zijn in zichzelf. En ook wij moeten dat telkens weer opnieuw leren. Niet uit ons, maar al uit hem. En zo heeft Jezus hen onderwezen, heeft hen geleerd. Ze dachten hier dat Jezus gestorven was. Ze dachten hier dat alles afgelopen was. Discipelen, weet je het nu? Jezus is werkelijk opgestaan en heeft het juist voor zijn hemelvaart gezegd tot zijn discipelen. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Wanneer u dat zult doen naar mijn wil, ik, Jezus, zal altijd met u zijn. En vergeet het niet, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat is wat ze nodig hadden, want door die macht zal ook nu nog zijn koninkrijk gebouwd worden. Gemeente, hebt u het gehoord? Dat u eerst dat nieuwe leven nodig hebt. Dat u eerst de Heilige Geest moet hebben ontvangen, voordat u gaven kunt ontvangen, om getuige te zijn, ook op de plaats waar u mag wonen of leven of werken. Hebt u gezien hoe uw situatie was na de val in de zonde? Dat dragen we met ons mee vanaf het moment dat we geboren worden. Een bedorven aard en natuur. Als daar nooit verandering in is gekomen, dan leeft u zonder die zaligmaker, Jezus Christus. Of bent u er al aan ontdekt, dat al uw zonden roepen tot God om te worden geoordeeld? Hoe zal dat oordeel dan uitvallen? Zonder Jezus Christus zult u veroordeeld worden, om eeuwig zonder de zaligmaker te moeten leven met Satan, wat de hel zal zijn. O, wat een genade dat we dan steeds mogen preken dat Jezus Christus is opgestaan en opgevaren om die trooster, de Heilige Geest, uit te storten met Pinksteren, opdat die gaven gegeven zijn daar, maar ook nu nog. Want door die gave alleen kunnen we getuigen zijn waar de Heere ons roept en zendt. Een vraag. Voelt u de last van uw buren al, die misschien nu nog midden in de duisternis leven? Of voelt u de last van uw collega's, die nu nog midden in de wereld leven, zonder God en zonder zijn woord? Kunt u daarmee leven? Hebt u er al mee te doen? Zijn er momenten dat u moet vragen, dat u niet kunt slapen zonder hun, vanwege hun ellendige toestand? Ja, maar laat ik nog dichterbij komen. Het kan zijn dat u kerkelijk bent in alles en dat toch uw hart niet uitgaat naar Christus. wat dan? Voelt u die de Heere vreest? Die nood moet u wel eens vragen voor hen die laten zien dat ze hen niet vrezen. In Malawi vroeg mij eens een ouderling of hij met mij mee mocht rijden naar een dorp 5 kilometer verderop. En die ouderling was een man, dat geloof ik, toen ik zijn getuigenis hoorde, die de Heere vreesde. Ik zeg, wat moet je daar gaan doen? Hij zegt, daar heb ik een moslimvriend. Hij zegt, ik moet hem uit gaan leggen wat Johannes 3 vers 16 betekent. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ziet u hem daar gaan, tot iemand die beleidt dat Christus niet God is, dat hij niet de Zoon van God is. Daar mocht hij heen gaan, uit de volheid van zijn hart, met liefde tot zijn ziel, om hem, om getuige te zijn, ook tot hem. Gemeente, de discipelen leefden in vrees, maar waren in de vrijheid gezet, toen zij opnieuw mochten weten dat hun zonden vergeven waren, dat het vrede was. Pas daarna kregen ze de gave om te gaan getuigen. Als wij in zonde leven, kunnen wij niet getuigen. Gemeente, de discipelen leefden in vrees, maar waren in de vrijheid gezet, toen zij opnieuw weer mochten weten dat hun zonden vergeven waren. Toen mochten ze gaan getuigen. Hoe is het met u? Hebt u dat ook ervaren? Trap en mate kan verschillend zijn, maar de zaken zijn niet verschillend. O weet, zijn huis is nog niet vol. De laatste is nog niet toegebracht. Strijd om in te gaan, voordat het te laat is. Amen.